Psalm 119 vanaf vers 81. Laten we Gods woord opnieuw openen en lezen. Mijn ziel smacht naar uw heil. Op uw woord hoop ik. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult gij mij vertroosten? Hoewel ik ben geworden als een lederen zak in de rook, heb ik uw inzettingen niet vergeten. Hoeveel dagen zullen de dagen van uw knecht zijn? Wanneer zult gij aan mijn vervolgers gericht oefenen? Overmoedigen hebben mij kuilen gegraven, zij die niet leven naar uw wet. Al uw geboden zijn trouw. Onverdiend vervolgen zij mij, kom mij ter hulp. Bijna hebben ze mij op aarde verdelgd. Maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend naar uw goede tierenheid, opdat ik de getuigenis van uw mond onderhoude. Toeval bestaat niet. Hoewel wij dat woord vele malen gebruiken, toevallig was ik net daar, of toevallig gebeurde dat, enzovoort. Maar toeval bestaat niet. We zouden boven deze strofe, deze elfde strofe, zo'n beetje in het midden, eigenlijk in het midden van Psalm 119, want er bestaat er 22 liederen, 22 strofen, kunnen zeggen, een adventslied. Een lied van verwachting. Het woord begrip, het woord en begrip advent betekent verwachten. Ergens naar uitzien. En juist in deze tijd van het jaar, in veel, eigenlijk wel in de meeste, vooral ook Nederlandse kerken, vieren ze in deze tijd de adventstijd. De vier adventsweken en de vier adventszondagen. Helaas en jammer moeten we constateren dat dit advent vaak niet veel meer inhoudt dan een lege liturgische huls. Een omhulsel die leeg is. Soms wat omlijst met het aansteken van kaarsen, waar op zich natuurlijk niet zoveel op tegen is. Maar verder is dat advent, die adventszondagen, met name ook wat meer in de, laten we zeggen, vrijzinnige kerken, niet meer dan dat de gemeente wordt aangespoord om dit advent zelf maar in te vullen. Hier heeft u een lege huls en vult u zelf maar in wat het advent voor u betekent. Daar mag je je gedachten dan over laten gaan. En dat wordt dan nog eens bekrachtigd op die scheiding tussen oud en nieuw, precies klokslag 12 uur, waar men elkander toewenst een gelukkig nieuw jaar en alles wat wenselijk is, alles wat je verwacht, alles wat jij als je advent ziet. En vul maar in. En dat, broeders en zusters, dat kan natuurlijk heel verschillend zijn en zal ook dan ook per persoon verschillen. De een heeft een totaal ander advent voor de toekomst, nabije toekomst, dan de ander. En zo verdwijnt dat advent, dat verwachten, in een wereld van mensgericht verlangen. Hier heeft u de huls, hier heeft u de omhulsel, hier heeft u de lege bal, en vult u maar in wat u zelf vindt dat uw advent moet zijn en zal worden. En dan komen we bij de psalmist. En die zingt een adventslied. En in dat opzicht ben ik zeer reformatorisch vanmorgen, want we zitten in de derde adventszondag vandaag. Maar hier zingt de psalmist een adventslied en met name in de eerste twee versen. Mijn ziel versmacht naar uw heil. Uw woord, op uw woord hoop ik. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult gij mij vertroosten? En de HSV die maakt het nog wat sterker. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte. Terwijl ik zei, wanneer zult u mij troosten? Wat overdreven. Is dit niet wat overdreven door de psalmist? Kunnen we wel mee? Moet het wel zo sterk uitgedrukt worden? Kan het niet wat minder? Had hij zich niet wat oppervlakkiger kunnen uitdrukken? Mijn ziel is bezweken van verlangen. Want hij verlangt toch ergens naar. Er is hier toch sprake bij de psalmist van een duidelijk advent. Naar uw heil. Naar uw belofte. Psalmist. Overdrijf nou niet zo. Als we zo redeneren, dan redeneren we al mensgericht. Dan beginnen we ons advent al op onze eigen manier in te vullen. Want kan het verlangen naar Gods heil en kan het verlangen naar Gods belofte ooit uitgedrukt worden? Voldoende uitgedrukt worden? Kan het verlangen naar het heil van God, naar zijn belofte, gegeven in zijn woord, daar hebben we toch geen woorden genoeg voor, als we lezen wat dat inhoudt. Ik denk dat de psalmist zich helemaal niet overdreven uitdrukt. En dan vinden we hier een uitnemend advent in Gods woord. Een verlangen, een uitgesproken verlangen, een uitgesproken advent in een smeekgebed naar God toe. Hoewel dit een heel persoonlijk en diep verlangen van de psalmist betreft, is het natuurlijk nog veel meer. Uiteraard was het van de psalmist een intens en diep persoonlijk uitzien naar Gods heil, naar Gods belofte. En als we de strofe helemaal zien, dan merken we ook wel op dat hij niet bepaald leefde onder een prettige omstandigheden op dat moment. En dat versterkt het verlangen alleen maar, dat kennen we toch wel, ook in ons leven. Op het moment dat het ons niet goed gaat, op het moment dat er allerlei dingen over ons komen, dan is ons verlangen naar Gods heil en Gods belofte toch sterker dan op het moment dat het ons allemaal voor de wind gaat. Maar toch is er meer. Hoewel de kerken over het algemeen spreken over een adventstijd van 4 weken, 4 zondagen voor de kerst, vinden we in Gods woord niet alleen maar een 4 weken durend advent, maar een voortdurend advent. Een groeiend advent. Een advent dat van het begin van de Bijbel tot het eind van de Bijbel zichtbaar wordt van een komend heil van God. Een beloofd heil van God. Daarover heeft de psalmist het ook. Naar Gods belofte. We gaan dan ook maar weer op deze derde adventszondag een wandeling maken door Gods woord. Want dat advent, het advent had de mens niet meer na de zondeval. Toen de mens gevallen was en onder de slavernij van de zonde en van Satan was gekomen, en God verlaten had, de rug had toegekeerd, en een onmetelijke brede en diepe kloof was ontstaan tussen God en de mens, door de verdorvenheid van de zonde, bezat de mens ook niet meer een advent. Hij had geen enkele verwachting meer. Niets meer. Van zichzelf kon hij niets meer invullen in die lege bal die erover was gebleven. Er was geen verwachting meer over. Dan alleen het tijdelijk aards bestaan. Wat uiteindelijk ook moest eindigen. Nu zul je sterven. En hoe komt de mens dan toch weer aan een advent? Wel, bij Gods genade heeft God zelf en niemand anders, God heeft zelf de mens en die hij uitverkoren heeft, weer het advent, het verwachten, het uitzien teruggegeven. En dat begint in dat overbekende vers in Genesis 3 vers 15. En ik, zegt de Heer, zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en haar zaad, enkelvoud. Dit zal u Satan de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Daar in Genesis 3, als de mens dramatisch in zijn verdorvenheid is gevallen, geeft God de genadevolle advent aan de mens. Een verwachten, een uitzien naar. Genade, genade, alleen. We gaan niet dieper in vanmorgen op deze fundamentele tekst, maar er is meer. Want hier in Genesis, daar wordt het kruis al zichtbaar. Heel klein misschien. Het verwachten en het uitzien naar een tweede Adam. Naar een laatste Adam. Naar het Lam van God dat de zonde der wereld weg gaat nemen. En wegneemt. De Heere Jezus Christus. Daar in Genesis wordt de mens iets teruggegeven van God zelf. De advent van het kruis. De advent van het kruis, toen al, daar vinden we het begin. Mijn ziel smacht naar uw heil en op uw woord hoop ik. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult gij mij vertroosten? Je zou het zo op het leven van Adam en Eva kunnen plaatsen. Wat de psalmist hier eeuwen en eeuwen later dicht. Een groeiend advent is het ook. Bij de genade van de Almachtige God heeft hij het niet gelaten bij dit ene vers in de Bijbel. Het was in feite al genoeg. Het gaf al aan. Het gaat komen. Maar hij deed meer. Zo oneindig veel meer. Gods woord is zo immens rijk. Die laat niet dat advent zo klein. We zien dat advent groeien en groeien en groeien. Enkele pieken is te noemen nog uit het Oude Testament. De belofte en het verbond met Abraham. De belofte en het verbond met David. En al die profetieën in Gods woord die heen wijzen naar Jezus Christus. Als we dan al eens denken aan de profetieën van Jesaja. En niet ook in het minste profetieën van Daniel, Ezechiël, Jeremia, Zacharias enzovoort. Toenemende heilsopenbaring noemen wij het ook wel. Gods heilsopenbaring, waar God zich telkens weer genadevol steeds meer en meer openbaart. En door heel dat Oude Testament steeds meer en meer het kruis van Golgotha zichtbaar laat worden. Daar bevindt zich in het midden de psalmist en die zegt, o ja, mijn God, mijn ziel smacht naar uw heil. Want alles wat ik om mij heen zie, alles wat ik in dit leven om mij heen zie, en misschien op dat moment wel bovenmate, toont mij de verdorvenheid van de mens. Die verlost moet worden eruit. Wanneer wanneer. Maar had God dit advent, dit levende verwacht, aan alle mensen gegeven? Was het onder alle mensen, ook in de tijd van de psalmist, een algemeen goed? Was het misschien een bal die ieder mens ook naar believen mocht invullen? Nee, nee. Dat advent, dat zielsverwachten, dat diep binnenin zich door God gegeven advent, dat verwachten van de psalmist, dat vond je belangena niet overal. Want als we dan verder lezen in deze psalm, dan vinden we een ander beeld. Psalm vers 85. De hoogmoedigen, overmoedigen, hebben mij kuilen gegraven. Vers 86. Met leugen vervolgen ze mij. Vers 84. Zij hebben mij op aarde bijna vernietigd. In andere stroven zijn we daar wel eens dieper op ingegaan, waar deze psalmist onder te lijden moet hebben gehad. Maar als we dit hier zien, dan wordt hij als het ware omringd door mensen die één ding missen. Het adventsverwachten. Het uitzien, het smachten, het verlangen naar Gods heil. Die Gods belofte versmaden, aan de kant leggen. Want anders waren ze niet hoogmoedig geweest. Anders waren ze niet overmoedig geweest. Anders hadden ze geen kuilen gegraven voor hun gelovigen. En anders hadden ze hem niet vervolgd met leugens. Dan hadden ze hem niet bijna vernietigd op aarde. Dan hadden ze hem omringd. En hadden ze gezegd van, ja, ook wij, psalmist, ook wij beamen dit. Ook onze zielsmacht. Hij wordt leeft als het ware. Een eenzaam leven. Met zijn door God gegeven verlangen leeft hij eenzaam. Wat niet wil zeggen dat er geen andere medegelovigen nog waren geweest, zoals we in de vorige strofe hebben gelezen, waar hij zich in verheugde, waar hij zich in goed gezelschap voelde, maar toch is het een minderheid. Hij voelt zich dan ook een leren zak in de rook, bijna vernietigd, vervolgd. Ja, hij had ook anders kunnen kiezen. Hij had ook zich om kunnen draaien en de gezelschap van de meerderheid te kiezen en zeggen van, ach ja, Gods heil, Gods belofte. Hij had zich aan de zijde van de leugenaars, de hoogmoedigen, kunnen voegen. Dan had hij in ieder geval in het aards bestaan minder eenzaam geweest. Hij had een veel grotere groep om zich heen verzameld gehad die met hem optrokken. Nee, zegt de psalmist, het is mij in het hart door God gegeven. En dan zegt hij in vers 83, hoewel ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Nou, dan moet u nog maar eens uitzoeken in een encyclopedie wat dat betekent, maar dat is een lederen zak die in de rook hangt. Nou, dan moet je eigenlijk een beetje denken aan gerookte vis en die buitenste velletje, dat is helemaal verschrompeld. Daar kan je niks meer mee. Dat is zwart. Nou, zo voelt hij zich. Hij voelt zich eenzaam in de rook, verdroogd, uitgeperst, niet meer bruikbaar voor de maatschappij, uitgeworpen, aan jou hebben we niks. Dan zegt hij, heb ik uw inzettingen niet vergeten, hoewel ik me zo voel, God, is dat advent in mij, dat verwachten, dat uitzien en uw inzettingen die daarna leiden, die ben ik niet vergeten. Ik heb ze nog vast. O God, dank u wel. Vers 87. Maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Ik smacht, ik verlang, ik kom om. Maar ik verlaat ze niet. Na zijn uitspreken van dat verwachten, dat verlangen, vinden we ook een wanneer in deze strofe. Wanneer zult u, Heere, mij vertroosten, mij troosten, en wanneer zult u mij vervolgers straffen? En als we dan hierbij nog vers 84 voegen, hoeveel zullen de dagen van uw knecht zijn, dan zie je, ik zit er eigenlijk bijna doorheen, Heer. Wanneer, o Heere, vervult u nu eindelijk mijn advent en zullen mijn vervolgers beschaamd komen te staan? En zal hun advent uit elkaar spatten als een zeepbel. Omdat hun advent niets is gebleken. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Hoeveel dagen, God, heb ik hier nog in dit leven, zodat ik misschien uw heil zal kunnen zien, uw belofte vervuld zal zien. En het psalmist eindigt dan deze strofe, maak mij levend door naar uw goede tierenheid. Maar hij leefde toch? Eenzaam. Verdrukt. Maar hij leefde toch? Hij had toch Gods belofte? Maar ja, hoe lang had hij nog te leven? Hoeveel zullen de dagen nog zijn, Heere, dat ik hier leef? Een opmerkelijke uitdrukking. Een levende die vraagt om levend gemaakt te worden. Psalmist wist ook, van het diepst uit in zijn hart en vanuit Gods woord, voor een godsgetrouw mens, die Gods advent in het hart heeft gekregen, die door God uitverkoren is om te verlangen, te smachten naar Gods belofte, daar eindigt niet met het aardse leven. Nee. Ook al zouden mijn dagen, zegt de psalmist, te kort zijn, en worden uw belofte en uw heil voor mij nog niet zichtbaar, en werkelijkheid, dan weet ik en dan bid ik u, Heer, maak mij levend, want het gaat komen. Het gaat komen, ook voor mij. Dan is het wel nog niet vervuld, nu, maar toch is het vervuld. En dan horen we Jezus heel duidelijk zeggen, wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Geldend dat toch in zekere zin ook voor deze psalmist. Psalmist, als je in mij gelooft, zegt de Heer. Als je mijn belofte, mijn heil blijft verwachten. Dan zal je leven. Want mijn belofte, die aanstaande zijn. Zijn de beloften van het kruis. De ondertoon, zoals we al zagen, is een eenzame gelovige. Een eenzame gelovige in een met een minderheid. Een kleine minderheid. Heel het Oude Testament toont ons enerzijds Gods heil en Gods belofte die komen gaan. En anderzijds zien we, en denk maar aan de prediking van Erik de afgelopen tijd, vinden we doorheen de schriften altijd maar een kleine groep Een kleine groep van uitverkorenen die het levende, werkelijke advent in hun hart droegen. We vinden dat al in de tijd van voor de zondvloed. Kijk maar hoeveel mensen er uiteindelijk in de ark gingen. We vinden dat in de tijd tussen de zondvloed en Abraham. En we vinden het ook binnen het uitverkoren volk van Israël. Altijd weer die kleine, kleine groep. En dan komt die tijd, welke we nu gedenken. Dat is geen advent meer. Dat is voorbij. Die tijd van de geboorte van Jezus. Ja, toen was er een advent in Israël. Maar het was een zeepbel. Een luchtballon. Het was een advent voor tijd en plaats. Een politiek advent. Een politiek verwachten, uitzien naar verlossing. De Romeinen eruit. Maar ja, als de Romeinen eruit waren geweest, wie kwam er dan weer binnen? Een luchtballon. In de toepassing kunnen we die luchtballon tegenwoordig heel de wereld zien. Mensen die bij duizenden de straat op gaan met een advent, met een verwachting. Een andere regering, een andere politieke leider, die willen wij. Want dan, ja, dan wordt het goed. En hoe vaak zien we niet dat ze van de regen in de drup komen. Dat als dan de leider weg is, als de regering weg is en als de nieuwe zijn gekomen, dan spat hun zeepbel als het ware uiteen. Is er niets meer over. In de tijd van Jezus waren er ook maar een paar. Een paar. Met een levend verwacht. Terwijl de fariseeërs en schriftgeleerden bij Herodes stonden en als het ware de profetie met klinkende klank hoorden vervuld zijn, negeerden zij die. Want het was niet hun advent, maar een paar. En dan lezen we over de oude profeet Simeon en de profetes Hanna in Lucas 2 vers 22 vers 38. Waar de profeet Simeon dan zegt, oh dank u wel God. Ik had een levend verlangen in mijn hart. Ik smachtte naar het heil van God omdat u dat beloofd had. En voor mij nog op een speciale manier. En o God, mijn ogen hebben uw heil gezien. Wat moet dat een geweldig moment voor deze oude broeder zijn geweest. Ik kan u sterven, zegt Simeon. Maar was er een massaal onthaal. Werden de vlaggen uitgestoken om in elk huis van Jeruzalem. Werd er een mare rondgestuurd door heel Israël. De koning, ja de koning is geboren. Nee. Nee. En in zekere zin in de tijd van Jezus en de Heer Jezus zelf. Kunt de Psalm 7 vers 87 op Jezus zelf van toepassing gebracht worden bijna. Ze hebben mij op aarde bijna vernietigd. De kindermoord in Bethlehem. Maar, die woorden, maar ik, Heer Jezus Christus, heb uw bevelen niet verlaten, zijn onvoorwaardelijk van toepassing op onze Here en Heiland. Het kruis staat centraal. Daar op Golgotha. Daar kwam Gods heil. Daar kwam Gods belofte tot vervulling. Daar verlangde de psalmist zo intens naar. Binnen een minderheid. En toen Jezus kwam, was het ook zo'n minderheid. Dit advent hebben wij niet meer. Dit is wat we met de kerst alleen maar gedenken. In dankbaarheid en in grote vreugde. Dit gedenken wij ook niet meer op 4 zondagen in het jaar. Wij zingen niet meer het lied in die toepassing, het daar nu daagt het in het oosten, want hij is gekomen, hij is gestorven, begraven en opgestaan. Hij heeft verzoening gebracht voor al de uitverkorenen van God, ook voor de psalmist. Is er geen advent meer voor ons? Jawel, er is wel een advent. Het is nog niet ten einde, want wij verwachten nog. En komt dan ons het schaamrood niet op de kaken? Als we de psalmist horen zeggen, mijn ziel smacht, mijn ogen smachten, mijn verlangen, o God, naar uw belofte en uw heil, die zijn zo intens. En als wij dan horen en lezen in Gods woord dat nu compleet is en wij alles in onze hand hebben, horen van de opname van de gemeente die aankomende is, van de werkelijke wederkomst van de Heer Jezus Christus, van het komende duizendjarig vrederijk en de uiteindelijke nieuwe hemel en de aarde, betreft dat dan niet Gods beloften en Gods heil voor de toekomst? En is dat niet een levend gegeven advent aan de gemeente van vandaag? Nou ja, dan kunnen we denken aan onze broeders en zusters die straks met het kerst geen hap op eten op tafel hebben staan omdat ze vervolgd en verdrukt worden vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. En zeggen we, ja, die mensen, die zullen dat wel verwachten, ja. Maar komt ons als het schaamrood niet op de kaken als we zeggen, hoe diep zit het verlangen naar Gods heil, naar Gods belofte, dat komen gaat er niet in. We leven ons leven van alle dag. Natuurlijk. Je kunt niet eenmaal in ons sterfelijk bestaan. Het gaat gewoon nog niet. Het lukt ons gewoon nog niet. Om van uur tot uur en van dag tot dag zo intens te verlangen. We hebben ook nog wat meer te doen in dit aards leven. Heel praktisch. Maar toch. Wat is ons advent? De Jood die zegt met de Joodse jaarwisseling of als ze op reis gaan en elkaar weer afscheid nemen, zeggen ze tot hier of tot in Jeruzalem. Maar zelfs de Jood verwacht met die uitdrukking of tot in Jeruzalem. Verwacht dat het Joodse volk weer naar Jeruzalem zou kunnen keren. Maar wij hebben zoveel meer. Zo intens veel meer. We moeten het eerlijk zijn, ook vermoedigen. Ook wij. Wij mensen van deze tijd hebben van onszelf het advent niet in het hart. Wij kunnen het niet opwinden. Of een tijdje twee vingers in het stopcontact steken om er eens even op te laden. De psalmist had dat ook niet van zichzelf, hoor. En dit gebed in Gods woord, dat is hem door God gegeven. Met gebogen hoofden mogen we zeggen, Heere, geef het ons. Geef het ons. Wij hebben niets. We zijn bedelaars. Ons advent, Heer, we belijden het u eerlijk. Ons advent is, o God, laat de economische crisis ons volgend jaar niet al te veel treffen. O God, mogen we gezond blijven. O God, ons advent reikt niet veel verder dan tot 2013. De psalmist had het ook niet, hoor, broeders en zusters. We moeten hem niet heilig verklaren. Er is maar één heilig. En dat is God. Maar hij had het wel gekregen. Hij had het wel ontvangen. En daarom kon hij het bidden. O ja, zijn omstandigheden deden hem misschien ook wel bidden. Weet u, al die broeders en zusters die nu lijden om hun geloof, ze worden zo rijk gezegend met het goddelijk advent. Dan wil ik niet zeggen dat we middeleeuwse monniken moeten worden en onszelf allerlei kwellingen op het lijf moeten leggen, zodat we meer adventsgevoel krijgen, want dan is het ook alleen maar een gevoel. Maar zo in deze tijd mogen we ook bidden, Heer, de gedenken. Uw heil dat gekomen is. Geef ons het intense verlangen naar het heil dat komen gaat. Jezus zegt in Lucas 21, vers 36 dit, vlak voor dat hij weggaat. Waakt te alle tijden, biddende, dat gij in staat mocht wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal. Waar hij eigenlijk zegt van, je zult zo omringd worden door leugen en bedrog, alles wat er samenhangt. Bid dat je eraan ontkomen mag en gesteld worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Het is ook nu een minderheid, beseffen we dat. Maar de vraag die we ook weer vanmorgen moeten stellen, behoort u tot die minderheid? Behoort u tot die minderheid die het goddelijke advent heeft ontvangen? Dan hoeft het niet zo te zijn dat je je hoeft te toetsen aan Psalm 119 vers 81 en 82. En dat je dan alleen maar zeker kan weten dat je dat hebt als je het ook helemaal zo voelt. Maar bent u een kind van God? Heeft u beseft dat u helemaal geen advent meer heeft? Bedelaars bent geworden. En tot berouw en inkeer moet komen. Om bij Gods genade gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen en het kruis. Waar hij u aanneemt op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Levend gemaakt door het offer van de Heer Jezus Christus. En levend gemaakt worden tot in eeuwigheid. En dan zijn die woorden van die psalmist zo immens actueel. Heer, dank u wel. U hebt mij levend gemaakt. U hebt mij levend gemaakt. U hebt mij gekozen. U hebt mij het advent gegeven. En mijn advent vervuld in Christus aan het kruis. Maar u heeft ook mij uw belofte gegeven van uw heil voor de toekomst. Gaan we dit vieren? Voortaan elke laatste vier zondagen van het jaar pompen we onze adventsgedachten einde het jaar weer wat op met elkaar. Doet het de psalmist dit? O, heel nuchter gezien ben ik best dat de psalmier hier is gebed is. En dat hij misschien een uur later of een halve dag later weer gewoon de dagdagelijkse dingen moest doen. En dat ook. Gaan wij ook advent vieren? Alleen maar in december. Als we hopen dat de Heer komt in december. Anders zijn we die andere 11 maanden van het jaar niet klaar voor. Of is het een blijvend advent? Ook straks, als het weer hoogzomer is. Bekende broeders die het levende advent uitdroegen zoals Johannes de Heer. Johannes de Heer was er zo van overtuigd dat de opname van de gemeente nog plaats zou vinden tijdens zijn leven. Soms denk ik wel eens met een grap. Daarom is hij ook maar dik 90 geworden. Hij heeft het niet mee mogen maken. En toch wel. Want God had hem levend gemaakt naar zijn woord. Bent u levend gemaakt? Bent u wedergeboren? Dan is het zaad van het advent al in uw hart gelegd. En mag de Heere het laten groeien. Groeien. Zodat we misschien ook met de psalmist zeggen, o God, mijn ziel smacht naar u. En tegelijkertijd licht in de duisternis te zijn van deze wereld. Inmiddels, als je in de avond rondrijdt, dan zijn er alweer zoveel gekleurde, blauwe, witte, gele, groene lichtjes in deze adventstijd. En als je daar de stekker ervan uittrekt, is het licht uit. Een luchtballon, een zeepbel, gezellig mag, maar meer ook niet. De roep die hieruit voortgaat, is dat we als minderheid voortdurend het lichtende advent in de wereld mogen zijn. Enerzijds terugwijzend naar het vervulde, anderzijds naar het komende. En wat zullen we een genade hebben als we het eerste de opname van de gemeente wij mogen maken? Ook al zijn we een leren zak geworden in de rook. Ik heb zo'n idee dat als je, net als Johannes de Heer, dik 90 bent geworden, dat je je best wel zo voelen kunt. Gewoon omdat het allemaal niet meer zo wil. Je kunt niet meer gaan waar je wilt. Maar dan toch die fonkeling, dat verwachten. God, het staat in uw woord, dat laten wij niet los, nooit niet, nimmer niet, welke leugens er ook op ons afkomen, dit houden we vast, hoe we ook ondergedompeld worden in wat dan ook, dit houden we vast, want u heeft het gezegd. En alle mensen kunnen zeggen wat ze willen, dat maakt niet uit. U heeft het gezegd, het zijn is uw heil wat komen gaat naar uw belofte. Durven we het in ons hoofd en hart te halen, te twijfelen aan Gods belofte? Hij heeft toch zijn belofte vervuld. Christus is toch gekomen? Waarom zou hij de rest dan niet doen? Hebben we een veranderlijk God die zegt van, nou, dit hebben jullie nou gehad en de rest zie je maar? Nee. Tot het einde toe. Amen, ja, amen. Hoe wordt ons nieuwe jaar? Mag het een jaar worden bij Gods genade? Mijn ziel smacht naar uw heil. Op uw woord hoop, op uw woord hoop ik. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult u mij, zult u ons vertroosten? En zo mogen we verder. En zo mogen we ook rustig kerst vieren. Met een kaarsje aan. Een lampje aan. Maar dan, dank u Heer, dat het licht der wereld al is gekomen. Heer, wat een voorrecht. Als een ieder die hier vanmorgen kan zeggen, Heer, ja... Ja, ik geloof. Ik belijd en ik geloof. En mogen we u ook hier danken, Heer, dat het licht der wereld gekomen is. Dat het kruis op Golgotha opgericht is. Dat de verzoening van de zonde voor de uitverkorenen kinderen van God gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Waar de psalmist nog zingt, nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Is dit lied voor ons nog niet ten einde, Heer? Als we uw woord openen en de beloften die u gegeven hebt lezen, dan daagt het in het oosten. Het licht schijnt reeds overal. En u zult komen om te troosten, u die eeuwig heersen zal. Heer, We hebben dit lied nog niet gezongen. Maar misschien is het goed, Heer, om dit lied zomaar een keer midden in het jaar te zingen. Om ons levend advent nog weer naar boven te halen. Heer, we danken u. We danken u, Heer, voor uw komende belofte, welke in tijd en plaats nog vervuld moeten worden, maar reeds van eeuwigheid aan af vervuld zijn. Heere God, geprezen zij uw grote naam. Groot bent u, een eeuwig trouw en een onveranderlijke God. Amen.